Geachte familie, wij zijn deze middag samengekomen voor de begrafenis van onze overleden broeder Marinus ten Boer, die door de heren op de leeftijd van 71 jaar uit het leven werd weggenomen. En willen wij samen deze plechtigheid beginnen met het vragen van Gods zegen. Almachtige en eeuwige God, Gij brengt ons op dit ongewone uur in deze woning samen en wij mogen naderen voor uw aangezicht. Wij zijn samengekomen, heren, in ons verdriet en in onze rouw. Zuster en boer moest haar man missen en wij hopen hem straks ten grave te dragen. De kinderen missen een lieve vader, kleinkinderen een grootvader, en de verdere familie een broer of zwager. Heren, wanneer wij met ons verdriet en met onze vragen en met onze verslagenheid hier bijeen zijn, dan is er geen andere weg dan dat we met al die dingen voor uw aangezicht buigen. En als wij staan in aangezicht met de dood, dan past ons om de hand op onze mond te leggen. Want Gij hebt het gedaan. Maar tegelijkertijd is er vanuit uw woord alle reden om te vragen of u kracht wilt geven en sterkte en troost. Want niemand zal ons kunnen troosten. Niemand zal de weduwe, de kinderen, de kleinkinderen en de verdere familie kunnen troosten dan Gij alleen. En we smeken, Heere, om die vertroostingen die bij u te vinden zijn. Wij moeten het belijden dat wij ze niet verdienen, maar wij mogen ze toch uit uw genadehand afsmeken. En dan weet u, heren, hoe het met ieder van ons persoonlijk is, hoe we hier zijn. Of het zo is dat ons hart verslagen is, of dat we vragen hebben, of dat er misschien een stil opzien is tot u, de levende God. Heren, in welke omstandigheden wij ook hier zijn, laten onze ogen op u gevestigd mogen zijn. En als wij straks samen het woord openen, het woord wat onze overleden broeder ook lief geworden was, wil u dan geven, heren, dat we vanuit dat woord vermaand en ook vertroost mogen worden. En dat we in deze eenvoudige samenkomst, die naar de wens van de overledene op deze wijze zou plaatsvinden, het ook mogen ervaren dat alle vlees gras is en alle heerlijkheid een bloem van het veld, maar dat het woord van onze God blijft tot in der eeuwigheid. En Heere, geef u dan dat dat woord ook in dit uur van zijn begrafenis verkondigd mag worden en gezegend mag worden aan ons allen. Wij bidden dat niet omdat wij iets verdienen of waard zijn, maar we vragen het uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u lezen uit 2 Korinthe 5, het gehele hoofdstuk. 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover het woord van de schriftlezing voor deze eenvoudige rouwdienst die we hier in de woning van onze overleden broeder mogen hebben. Zuster den Boer, kinderen, kleinkinderen, familie den Boer en verdere familie. Wanneer we hier vanmorgen samen zijn als voorbereiding op de begrafenis van uw man, vader, opa, broer en zwager, onze broeder, dan kunnen we niet zeggen dat zijn overleden onverwacht gekomen is. Zo wordt een begrafenisdienst nogal eens begonnen. Het is toch nog onverwacht. Dat is in dit geval niet zo. Het is eigenlijk al jaren dat hij en u als naaste familie wist dat zijn leven erg broos was. Maar wat heeft hij vooral de achterliggende weken en maanden geleden? Wat dachten we een aantal weken geleden al dat het einde heel dichtbij is? Toen hij in het ziekenhuis lag in Dirksland. Toch mocht hij nog even thuiskomen. En toen opnieuw naar het ziekenhuis en zelfs nog weer naar Rotterdam. Wat een lichamelijke strijd, benauwdheden. Ook wat een geestelijke strijd. Want vooral in het ziekenhuis in Dirksland in die eerste tijd, toen hij zelf dacht dat hij sterven ging, waren er heel wat vragen. Hij wist dat hij sterven moest. Soms twijfels, vaak vrees. Het staat immers ook in de tekst die ik als uitgangspunt wil nemen voor deze korte overdenking, dat het aardse huis onze tabernakels gebroken wordt. Laat ik de tekst nog maar in zijn geheel lezen, waar Paulus zegt: wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Daar zegt de apostel Paulus in feite toch twee dingen. Wij weten En dat loopt langs twee lijnen. Allereerst, wij weten dat het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Dat is het eerste. En dat wist uw man en vader, uw broer en zwager ook. Dat het sterven nabij was. En het staat hier zo in aangrijpende woorden. En ik moest deze dagen daar ook in verband met zijn lijdensweg en zijn sterven heel sterk aan denken. Aardse huis, deze tabernakel. Dat is een beeld wat de apostel Paulus gebruikt, wat aan het woestijnleven hier op aarde ontleend is. Tabernakel, u weet dat, dat is een wat ouder woord waarvoor wij tent zouden gebruiken. En die tenten, daarin leefde Israël in de dagen dat zij door de woestijn trokken. En die tenten waren niet van krachtig materiaal gemaakt, zoals onze tenten misschien wel. Maar dat waren vaak maar hele zwakke bouwsels, die spoedig versleten waren en tot stof verteerden. En als u dan bedenkt dat er in die woestijnen nog allerlei scherpe winden woeien, soms zandstormen waren, dan is het heel toepasselijk en ook passend dat ons aardse leven vergeleken wordt met zo'n tent, spoedig door de zandstormen gebroken. Heel broos, iets wat eigenlijk nergens tegen bestand is. Zo tekent Paulus ons leven. En dat is wel heel bijzonder van toepassing wanneer ons leven door ziekte, of zoals bij uw man, vader en broer het geval was, door zwakte van zijn hart broos geworden is. En als we dat weten, zoals onze overleden broeder het wist, en zoals wij vermaand worden door het woord van de levende God om het allen te weten en een rekenschap mee te houden, dan is de vraag onontkoombaar. Maar wat gebeurt er bij het sterven? En vanuit de Bijbel mogen we dan meteen de vraag wel stellen: ben ik bereid om te sterven? Waar is de reis heen? Het staat zo ontroerend in een verder gedeelte van ditzelfde hoofdstuk, dat sterven niet het einde van ons leven is. Sterven betekent God ontmoeten. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zo lezen we in vers 10, opdat een ieder wegdrage hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dat was voor hem de vraag waarmee hij geworsteld heeft. Soms, hij heeft het in het ziekenhuis in Dirksland meer dan eens tegen me gezegd: zou de Heere mij voorbij gaan? En toch kon hij de troon der genade niet loslaten. Was er een worstelen, ook door de diepten van het lijden heen. En het is de vraag die we zo heel eenvoudig aan u als naaste familie mogen stellen. De vraag is er trouwens ook voor mij: worstelen wij ook met die dingen? Wij weten dat ons aardse huis, deze broze tent, vergankelijk is. En nu zijn we misschien al wat ouder. Er zijn ook nog heel jonge mensen, de kleinkinderen met name, hier in ons midden. Maar of we nu jong zijn of ouder, wij allen moeten sterven. Niet ieder wordt 71. Sommigen worden veel ouder. Sommigen heel veel jonger. En de vraag is dan: zijn wij dan bereid? We zijn alleen bereid, zo lezen we verder in dit hoofdstuk, wanneer dat wonder in ons leven gebeurt, dat wij met God verzoend worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Want Paulus, en daar is de hele schrift één in, leggen de sterke, klemmende nadruk hierop dat er maar één weg is om behouden te worden. En die weg is er niet door onze goede werken, of doordat wij eerlijk hebben proberen te leven. Begrijpt u me goed? Dat is een grote zegen. Als je eerlijk zoekt te leven, als je recht zoekt te doen aan alle dingen en ook aan alle mensen, als je zorgzaam bent, als je liefde geeft aan anderen, al die dingen zijn een zegen in deze vaak zo weerbarstige en chaotische tijd. Een tijd vol afval en een tijd vol vervlakking. Maar in het licht van het woord van de Heere is het zo dat dat een mens niet behoudt. Hoe goed het ook op zichzelf zijn kan. Wat hebben we nodig? Dat bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom dringt de apostel Paulus erbij aan. En ik stamel het hem eigenlijk maar na. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Als u of jij van uzelf moet zeggen dat het niet goed ligt. Dat wij nog onbekeerd zijn. Dat wij nog voor eigen rekening leven. Dan is de dringende roepstem, wanneer wij op reis zijn met de broze tent van ons leven naar de eeuwigheid. Laat u met de Heere verzoenen. Hoe dat gebeurt, ach, ik kan daar in dit ogenblik maar heel weinig van zeggen. U zult dat begrijpen. Maar laat ik twee dingen in elk geval onderstrepen. Heel nauw aansluitend bij dit schriftwoord. En het eerste is dat met onze zonde en ellende, met onze onbekeerlijkheid en met ons ongeloof, we geroepen worden om de toevlucht te nemen tot de Heer. En dan mogen we alles aan hem voorleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Dan mogen we het zeggen dat we een hart hebben wat misschien zo hard is en zo koud is. Dan mogen we het zeggen dat we vanuit onszelf zoveel ongelovigheid en onbekeerlijkheid meedragen. Dan mogen we alles voor de Heere neerleggen. En dan het tweede, smekend om zijn genade. Heere, red gij mijn ziel. Kijk, daar komt het op aan voor ons allemaal. En laten wij misschien onder de indruk van het overlijden van broeder den Boer met deze dingen in de eerste plaats werkzaam worden. Onze zonde en ellende voor hem neerleggen. En smekend om die genade, die verzoenende kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus, die u en ik nodig hebben voor het eerst en ook opnieuw. Ik herinner me dat moment dat we samen zaten met uw man en vader in het ziekenhuis in Dirksland op een morgen. En dat we het over deze dingen hadden. Om alles nu aan de Heere voor te leggen. De nood van ons leven. En dat we gelezen hebben Psalm 116. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En dat hij zo heel bewogen zei. En dat is het nu. God, mijn ziel redden. En hoe het dan verder was. Ach, misschien mag ik daar toch zo in alle eenvoud twee dingen van zeggen. Bij alle strijd die er geweest is, is er vooral de laatste dagen en weken toch veel meer rust gekomen. Rust gekomen omdat dat woord tot hem ging spreken. En al bleven er vragen. En al bleef hij zichzelf het niet waard achten. Toch dat woord uit Jesaja 49. Waarbij geloof kwam, waarbij hoop kwam. Dat de Heere van hem afwist. Ik zal u niet vergeten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En toen die rust gekomen is, mocht hij alles overgeven. En het ook van de Heere verwachten. Mocht hij afscheid nemen en alles nog regelen. Ook met betrekking tot wat gebeuren zou na zijn sterven. Heel eenvoudig. Heel schuchter. De vragen en de strijd, alles werd niet meteen opgelost. Want hij wist van zichzelf, we hebben een hart wat zo bedriegelijk is. Maar toch, zijn hoop was op dat woord en op die God. En geachte familie, dan gaat het vanmorgen helemaal niet over uw man en over uw vader en over jullie opa. Maar dan gaat het over deze God, die dat wil schenken. En van wie de tekst zegt, en daar keren we dan vanmorgen ook naar terug. Dat Paulus niet alleen maar zegt, wij weten dat ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt vanwege de zonde. Dat we sterven moeten en dat sterven God ontmoeten is. Maar Paulus mag door het geloof ook weten, en dat is eigenlijk de kern van het woord wat we hier lezen, dat wij een gebouw hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus mag door het geloof boven de dood en boven het graf uitzien en zien wat na de dood komt. Ja, wat komt er na de dood? Paulus weet ook, en dat heeft hij in andere gedeelten van zijn brieven nadrukkelijk aan de orde gesteld, dat voor degenen die God niet kennen, is de toekomst ontzagwekkend, de buitenste duisternis. Maar Paulus mag door het geloof weten. Weten, het staat er zo vast. Na de dood is het leven mij bereid. En hij noemt dat hier dan een gebouw, een huis. Dat staat tegenover een tent, zo broos als een tent is. Dat is het beeld van de tekst. Zo vast is dat huis. Een huis dat zelfs niet met handen gemaakt is. Dat is een uitdrukking die in de Bijbel meer voorkomt en waarmee de apostelen bedoelen, dat is niet door mensenhanden gemaakt. Dat is niet van deze aarde. Dat is met hemelse genade en met eeuwige kracht gemaakt. Dat is door God gemaakt. Niet met handen gemaakt betekent goddelijk van oorsprong en goddelijk van karakter. Het is een huis dat God bereid heeft en God gemaakt heeft. Hij heeft het gemaakt van eeuwigheid. Het is van eeuwigheid bereid. Het is van eeuwigheid voor de zijnen weggelegd. Want God heeft gezegd tot al die arme zondaren die mogen delen in zijn liefde en in zijn gunst, ziet, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het is gefundeerd in het bloed van de Heere Jezus Christus. Het is gefundeerd in het woord. God heeft het gemaakt en gebouwd, eeuwig gebouwd. En nu is de Heere Jezus gekomen. En we lezen in het evangelie naar Johannes dat de grote koning zelf zegt dat hij gekomen is en dat hij heen zal gaan naar de hemelen om voor heel zijn kerk plaats te bereiden. Dus dat huis wat al van eeuwigheid gemaakt is door God, wat gefundeerd is op zijn eeuwige liefde, daarvan zegt de Heere Jezus, ik ga heen om dat huis nu klaar te maken. Mag ik het eens eenvoudig zeggen? Als wij een nieuw huis betrekken, het is maar een beeld, dan wordt dat huis opgeleverd, maar de bouwer heeft het dan wel afgemaakt. Het is nog niet klaar. De laatste hand moet er nog aangelegd worden. Alles moet nog ingericht worden. Dan is het pas echt bewoonbaar. Wel, daar wijst de uitdrukking heen dat de Heere Jezus Christus, dat huis wat God nu in zijn eeuwige liefde al van eeuwigheid heeft klaargelegd, dat Christus het vastmaakt, dat Christus het voltooit, dat Christus als het ware de laatste hand eraan legt, want hij is de overste leidsman en voleinder des geloofs. En wat betekent dat dan, als dat eeuwige huis in de hemel van eeuwigheid daar gelegd, door Christus gereed gemaakt wordt? Ach, beste vrienden, dat betekent allereerst dit, dat in dat huis, daar kan u, het meest gevorderde kind van God, maar ook de meest schuchtere van de Heere, van degene die de Heere vrezen, die weet zich daar, als ze binnengelaten worden, onmiddellijk thuis. Want als Christus het bereid heeft voor de zijnen, dan zijn ze daar thuis, onmiddellijk. Want hij heeft het bereid, er ontbreekt niets aan. En het tweede is, dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. Hier op aarde, een aardse tabernakel, loeiende stormen. En soms, zeker wanneer het einde komt zoals het kwam voor onze broeder, heel veel lichamelijke moeite en pijnen en benauwdheden. Soms ook, en dat geldt vooral Gods kinderen, Veel strijd en veel verdriet. Want hier op aarde is het land van de rusten niet. De tent wordt geschud en gescheurd. Maar wanneer de kerk boven mag komen, in dat huis wat God gemaakt heeft, dan worden alle tranen afgewist. Dan worden alle scheuren in de tent geheeld. Ja, wat meer is, dan wordt de tent vervangen door het huis. Dan is er geen verdriet meer, geen pijn meer, geen benauwdheid meer. Want dan is het huis, dat eeuwig in de hemelen is, volmaakt bereid. Letterlijk staat er in de tekst in Openbaring, God zal elke traan van hun ogen afwissen. Wat is dat een wonder? Als God dat doet, dat hij iedere traan, ook de kleinste traan, wegneemt. Maar ik heb het grootste nog niet gezegd. Gods kerk zal thuis zijn in dat huis. Ze zullen het verdriet te boven zijn in dat huis en de zonde te boven zijn in dat huis. Maar het allervoornaamste is, ze zullen God zien. God zien gelijk hij is. Christus zien. En ze zullen zich in hem eeuwig verblijden. Dat is de hemel. Deze zomer las ik een preek van een oudere Engelse schrijver. Die als thema van een preek had over het slot van Openbaringen. De hemel, een land van louter liefde. De hemel, een land van louter liefde, zo begint hij die preek, omdat God liefde is. En daar al zijn liefde openbaart. En dan mag de kerk delen in Gods liefde, zonder remming, zonder hindernis, zonder zonde. Dan mogen ze zich in God verblijden en hem verheerlijken. Hier op aarde konden ze dat niet. Althans nooit volkomen. Het was er zo ten dele, zo heel erg in beginsel. De zonde zat er altijd nog weer tussen. Het was altijd nog zo gebrekkig. Het was binnen die tent, weet u, die aardse tabernakel die gebroken wordt en die herinnert aan het gebrekkige en vergankelijke en het zondige. En hier op aarde zuchten ze soms, Heere, mag ik u van harte lief hebben? Wanneer zal die dag zijn dat ik u mag kennen zonder zonde? Die dag is gekomen wanneer de Heere ze binnenbrengt in het huis, niet met handen gemaakt. Want dan mogen ze God eren zoals ze het hier op aarde verlangd hebben en wat hier op aarde nooit volmaakt kon, omdat er altijd wel gebrek en zonde tussen zat. Dan zullen ze hem zien zoals hij is en eren zoals ze begeerd hebben, naar de waarde die hij heeft. Kijk, dat is de toekomst die Paulus ons hier voorschildert. En dan zegt Paulus het zo met stralende zekerheid, want wij weten dat als dat gebeurt, als dit aardse lichaam, deze tent, gebroken wordt, dat wij een huis bij God hebben. Beste vrienden, familie, bedroefde familie, weten wij dat ook. Want als het woord van de levende God, wat tot de kleinkinderen, de kinderen, tot zuster den boer, tot u als familie komt en tot mij. Wij leven nog. Wij staan midden in dit leven. Wij zijn, de meeste van ons zeker, zo voor het oog nog heel gezond. Maar weten we dit ook? Het komt erop aan dat we dat leren weten hier, in dit leven. We zeggen soms in onze kringen zo, ja, ook de mensen die echte Heere vrezen, maar nog zo weinig zekerheid hebben komen boven. Het is eeuwig waar. Ook de meest schuchtere die oprechte Heere vreest, komt straks eeuwig boven. Als het waar is, als het van God is, de woorden van God feilen niet. Maar wij hebben te zoeken, te staan naar vastigheid in dit leven. Daar is heel het woord van God vol van. Kent u die vastigheid? Als u hem niet kent, omdat u zeggen moet, ik sta daar nog buiten. Oh, ik zeg het nog maar een keer, omdat het zo dringend nodig is. Laat u dan met deze God verzoenen. En zoek met al uw nood en met al uw rouw en met al uw verdriet deze Heer. Als er nog zoveel duister is in uw leven, terwijl er misschien toch dingen liggen, blijf de Heere aanroepen en sta ernaar om helderheid te krijgen in de kennis van God en van zijn lieve Zoon. Om geborgen te zijn in het bloed van het Lam. Want dat geeft bij alle stormen die over de tent van dit leven razen, zoveel vastheid als we het weten mogen. Dit weet ik, dat God met mij is. En als we dan zo in het licht van deze dingen, samen over enkele ogenblikken, met uw man, met uw vader, jullie grootvader, de laatste gang zullen maken, de gang naar de dodenakker, dan mogen we doen in het licht van dit woord. Mensen, we zullen op allerlei manieren in deze dagen u als weduwe, jullie als kinderen, kleinkinderen en familie sterkte, kracht en troost gewenst hebben, gecondoleerd hebben, en dat is goed. Maar wij mensen kunnen elkaar niet echt troosten. Alleen het woord van de levende God, alleen de troost die bij God is, houdt stand. En die troost leren we echt ervaren in de weg van toevlucht nemen tot God. In de weg van het geloof en van de bekering. Want wij weten, wie dat mag weten voor zichzelf, dan kan de storm hoog gaan. Dan kunnen de zeeën kolken. Dan kan ook de doodsjordaan dreigen. Maar wie deze God tot zijn deel heeft, wordt niet verlaten. Want de Heere heeft het gezegd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. We kunnen het ook zeggen met de tekst. Die in deze laatste periode voor uw man, voor jullie vader en opa gesproken heeft. Sion zegt. De Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Maar dan staat God op. En dan zegt de Heere het zelf. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Of schoon deze vergaten? Ik zal u niet vergeten. Ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dat ligt voor heel de kerk. Voor al Gods kinderen vast. En wie daar door het geloof op mag zien en vastheid in mag vinden. Als het aardse huis van zijn tabernakel gebroken wordt. Dan is er een huis. Eeuwig in de hemel. Om eeuwig God groot te maken. Amen. Willen we samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, zo zijn wij samen in dit droevig uur rondom uw woord. En we hebben maar heel eenvoudig vanuit dat woord van u enkele gedachten door mogen geven. O Heere, geef dat het voor de naaste familie, voor zuster en boer, de kinderen, de kleinkinderen en voor alle zoals we hier zijn, een woord van vermaning en ook van vertroosting mag zijn. Wil u ons leren, Heere, midden in dit sterfelijk leven, midden in de broosheid van het leven, het niet bij onszelf te zoeken, niet op onze werken te steunen of niet maar door te leven. Maar dat we u mogen zoeken, laat u met God verzoeken. En Heere, wanneer wij zo samen zijn en er verdriet is omdat een lieve man en een lieve vader door de dood werd weggenomen. Heere, dan is het toch zo dat
we niet behoeven te treuren zonder hoop. Wil u dan zelf, in het verdriet, toch ook de troost daarvan geven voor zuster den Boer, voor kinderen en kleinkinderen. Heren, we zeggen uw naam ook dank voor alles wat u gegeven hebt. In hem al die vele jaren. We zeggen uw naam ook dank dat u zuster den Boer en de kinderen met name de kracht hebt gegeven om ook een man en vader te verzorgen en bij te staan. Ook in deze lange, moeilijke weken en maanden. Daar is uw ondersteuning en hulp ook in gebleken. En nu we afscheid gaan nemen, Heer, wil u en allen, en daar betrekken we de hele familiekring in bijzonder gedenken, wil u ons ondersteunen als we ons naar de begraafplaats begeven. Laat uw woord ook daar mogen klinken en geef, Heer, dat het zo mag zijn dat over al ons verdriet en over al onze vragen heen het woord van u de overhand mag hebben en het woord van u beslag mag leggen op onze harten. We belijden het voor u, dat we dat alles niet verdienen. We belijden onze zonde en onze schuld. En we smeken, verzoen onze zonde, uit genade, om Jezus wil. Amen.
Geachte familie, de tijd is thans aangebroken dat uw geliefde overleden is aan de schoot van de aarde gaan toebetrouwen. Mag ik u dan vroegen, wanneer we zo dadelijk uw geliefde overleden hebben uitgedragen, u in gereedheid te houden voor het vertrek naar de begraafplaats?
Mevrouw den Boer, kinderen, kleinkinderen en familie van de overledene, zo hebben we hem die u lief was en een grote plaats in uw leven heeft ingenomen, toebetrouwd aan de schoot van de aarde, opdat hij wederkeren tot het stof waaruit hij genomen is, en ook onderhouden werd, gelijk als wij allen, en dat in de verwachting van de dag der opstanding. We geven nog graag het woord aan dominee Baars.
Geachte familie, ik wilde twee versen met u lezen uit het begin van de 91ste psalm. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Het zijn deze woorden die voor een deel staan boven de rouwbrief. Woorden uit die overbekende 91ste psalm, waarvan ik begrepen heb dat het in de familiekring een heel bekende psalm geweest is en nog is. En het is niet zonder reden dat ik de twee eerste verzen las. Want de tweede vers is niet te verstaan zonder het eerste. In het eerste zegt de dichter dat God, dat wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dat is een belijdenis, waarin hij zegt dat alles wat er in mijn leven gebeurt, wanneer ik maar in die schaduw van de Almachtige en in de schuilplaats van de Allerhoogste zal verkeren, dan is het goed. En dat is de grond waarom hij zegt, ik zal zeggen tot God mijn burg, mijn steenrots, mijn God op welke ik vertrouw. Als we die woorden samen heel kort overdenken, zou ik daar twee dingen alleen maar van willen zeggen bij dit geopende graf. Buiten deze schuilplaats, buiten deze burcht die God is, is deze wereld eigenlijk alleen maar een wildernis. Zo staat het in de psalm die aan de 91ste vooraf gaat. Psalm 90, het lied van Mozes. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En hoe worden we daaraan herinnerd? Nu we staan bij het geopende graf van uw man, van uw vader, van jullie opa, van uw broer en zwager. Wat brengt het leven als we de som opmaken? Veel goeds, ja zeker. Dat mogen we op deze dankdag ook niet vergeten. Maar de som is moeite en verdriet. En dan komt het einde. Wat zijn we arm als we dan die schuilplaats, waarover boven de rouwbrief gesproken wordt, niet kennen. En wat is het nodig om daarheen te vluchten? En dan het tweede, hoe kom je nu in die schuilplaats? Wel, ik heb eens ergens gelezen dat die schuilplaats, dat was meestal in het Oude Oosten in de woestijn, een rotshol, waar men voor de wind of voor allerlei weersomstandigheden heen vluchtte. En dan hadden die oude zwervers in de woestijn, hadden dat rotshol dichtgemaakt. Er bleef maar een klein gaatje open, dicht bij de grond. Je kon er alleen op gebogen knieën in. Geachte familie, om te leren zeggen, mijn burcht en mijn steenrots is de Heere. Om de schuilplaats bij God te vinden, daar kun je alleen op gebogen knieën in. Als een arme zondaar, met alle verdriet, met alle rouw, met alle zonde, met alle ellende voor hem neer te leggen. Zuster den Boer, veel is u ontvallen. En u zult nu afscheid nemen van uw man. Kinderen, jullie nemen afscheid hier op aarde van vader. Kleinkinderen van een lieve en zorgzame opa. En de broers en de verdere familie nemen afscheid van hun broer. Waar moet je het zoeken in deze omstandigheden? Zegen als je bij elkaar mag zijn. En elkaar mag hebben. Ik acht dat niet klein en niet gering. Maar het grootste is, als we het mogen zoeken op gebogen knieën bij deze schuilplaats. En al is het bevend. En al is het met vrees in ons hart zeggen, Heere, mag ik het dan bij u zoeken? Ik denk heel bijzonder aan de kleinkinderen. Toen ik zo over de begraafplaats liep, dacht ik aan, ik denk zo'n 35, 36 jaar geleden, dat ik bij het graf stond van mijn opa. En dat de dominee, dat was wijlen dominee Smits, bij het graf stond en de grote scharen van kinderen en kleinkinderen van mijn opa aansprak. En op de kleinste die vooraan stonden met name wees en zei, kinderen, zullen jullie de God van je grootvader zoeken? Dat zeg ik ook maar heel eenvoudig tegen jullie. Zoek deze God. En dan is het bij hem zo dat er een schuilplaats is voor kleine en grote. Voor alle die zich met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En als er dan verdriet is bij u als naaste familie, laat het dan zo mogen zijn. Heren, geef u kracht om verder te gaan. Dat hebt u bijzonder nodig in de toekomst. Dat hebt u als kinderen en kleinkinderen nodig. Heere, geef u kracht. En dan is het ook waar dat het Israëls God is die krachten geeft. Ook in deze omstandigheden. Dat zegt hij in zijn eigen woord. Amen.
We geven nog graag het woord aan de dochter van de overledene.
Oh, Het is nu ongeveer 6 jaar geleden dat de ziekte bij papa begon. Een man die altijd hard gewerkt had, werd in de loop van de tijd een man die wij met veel zorg omringden. Het zag er vanaf het begin heel ernstig uit en het was moeilijk, ook voor ons, dit te aanvaarden. Het laatste jaar ging hij sneller achteruit. Eerst kwam hij nogal eens naar de schuur, maar ook dat werd minder en de zorgen om zijn gezondheid werden groter. U weet allen hoe het verder is gegaan. Een smartelijk lijden en een moeilijk afscheid. Papa kreeg kracht om dit op waardige wijze te kunnen doen. Met verwondering hebben we gezien hoe hij en ieder die op welke manier dan ook had meegewerkt aan zijn verzorging heeft bedankt. Hoe hij afscheid nam van Lolke, Marien en Anne Wietske en in het bijzonder van mama. Moeilijk, maar groot. Mama, bedankt voor alles wat je voor papa hebt gedaan. De liefde, het geduld, we waren er en zijn nog steeds heel dankbaar voor. Adriaan zei eens vol bewondering, je zal toch zo'n moeder hebben. Bedankt, mama. Dominee Baars, u bent veel bij papa geweest. We weten dat papa daar veel steun aan heeft gehad. We hebben dit heel erg gewaardeerd. Meneer Melisand, u was het die ons hielp een plaatsje op dit kerkhof te zoeken. Bedankt. Meneer van Wageningen, ook u hartelijk bedankt voor de rustige wijze waarop u ons bijstond met de praktische dingen rond dit sterven. Dank u wel.
We zijn dan hiermede gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. Wij mogen u allen verzoeken met ons deze begraafplaats te verlaten, de genodigden ons te willen volgen naar het woonhuis, alwaar allereerst dominee Baars deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met schriftlezing en gebed.
Ja.
We zullen nog een gedeelte lezen en daarna met dankgebed eindigen. Ik wilde lezen de psalm die ik straks op de dankdag in de kerk hoop te lezen. Want in die psalm gaat het ook over de kortstondigheid van het leven. Trouwens over alle dingen die voor dit en voor het toekomende leven nodig zijn. Dat is psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt aan de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras. Gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende aan de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken, aan alle plaats zijn er heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Zullen we samen bidden. Heere, dat lijkt in deze omstandigheden zo onmogelijk om uw lof te zingen. Ja, ten diepste is dat onmogelijk voor ons mensen als wij naar onszelf zien. En toch bent u het waard om erkend te worden en geprezen te worden voor al uw werken, ja, voor wie gij zijt. En we willen uw naam eerbiedig erkennen, Heere, dat we in alle rust en vrede en ook op een hele ordelijke wijze deze begrafenis mocht bijwonen en alles zo mocht verlopen. U hebt alles wel gemaakt, ook in de weersomstandigheden, dat het mogelijk was om ook rondom het geopende graf te staan, terwijl op deze toch donkere dag de zon nog scheen. Dat zijn kleine dingen die niet klein zijn, want ze zijn van u. En u bidden we ook, Heere, want daar is alle reden toe. We bidden allereerst voor ons allen zoals we hier zijn, of u het woord wat gelezen is en wat in alle eenvoud overdacht is, wilt gebruiken en wilt zegenen tot verootmoediging, tot bekering, tot vermaning, tot vertroosting. Wil u het woord zegenen? Wil u bijzonder zijn met de rouwdragende familie? We dragen allereerst haar aan u op die haar man ten grave droeg en u afscheid van hem nam, Heere, wanneer vanaf deze dag meer en meer ingeleefd gaat worden dat er een lege plaats is, een grote lege plaats. Wil u aan nabij zijn? We zeggen het soms zo gemakkelijk, maar we mogen het toch tot een gebed maken. Wil u, die beloofd hebt, dat u de man van weduwe wilt zijn, ook haar zo nabij zijn, met uw hulp en met uw kracht en met uw genade. Wil u zijn met de kinderen, Heren, de dochter, de zoon, de schoondochter en de schoonzoon. Heren, u ze vader moeten missen, die ook in hun leven een heel grote plaats innam. Wil u bij alle gedachten van verdriet, alle herinneringen, die soms kunnen schrijnen, soms ook een hele tijd later, hen bijzonder ondersteunen. En wil u geven, Heere, dat ze door uw genade mogen worden opgezocht. Denk ook aan de kleinkinderen. U weet wat in hun hart omgaat. Heere, geef dat ze bij alle verdriet nu opa niet meer is. Dat ze toch de God van grootvader, de God van het woord die gij zijt, mogen zoeken. Sterk ook de verdere familie, en bijzonder de broers en allen die met de familie zich verbonden weten. We dragen ze allen aan u op, Heere. Maar geef dat we bij het ouder worden toch ook mogen beseffen dat ons leven maar een handbreed is. De dood wenkt ieder uur. Heere, leer ons dan dat ene nodige, die verzoening, dat krachtige werk van Christus zoeken. O, het is te verkrijgen om niet, en er ligt zoveel ruimte in, dat de grootste van alle zondaren zalig kan worden. Maar wil u dan door uw geest ons dat alles leren? Wil u zo met ons allen zijn, ons nabij zijn, ook op deze dankdag? Sommigen van ons zullen misschien deze dag nog naar de kerk gaan. Anderen hebben al dankdag gevierd, omdat de eilandelijke dankdag anders is dan de dankdagen in andere streken. Heer, het zij dat op deze dag van begrafenis niet naar de kerk gaan. Het zij dat we wel daar zouden zijn, wil u ons een zegen bereiden. En geef dat uw woord zijn kracht mag doen in ons leven. Bewaar ons voor de zonde. Bekeer ons van de zonde. Reinig ons van onze ongerechtigheid. En zie ons aan in Jezus Christus, de Zoon van uw eeuwige liefde. We bidden dat uit genade. Om Jezus wil. Amen.